zinderend seizoensslot in Spanje en Proeftuin Next Gen geopend. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Zinderend seizoensslot.
Ja, er was maar één man die daar de dienst uit maakte.
Yannick Sinner.
Ja, Yannick Sinner. Zinderend.
Zeker, dus ik moet die S even dik aanzetten. Maar mijn Amsterdamse moeder zal mega trots op me zijn op dit moment.
Die is altijd trots op jou.
Sowieso, maar nu extra, want ik heb die S mooi uitgesproken. Maar het was een spectaculaire show van Sinner.
Die had de smaak te pakken, sowieso de laatste tijd. Maar die dacht, ik zet er even een dikke punt achter, het seizoen. Jonge jongen.
Ja, zeker. Nou, dat gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken in deze podcast, want we waren er allebei bij. We zaten erop, we hadden het geluk, we waren de hele week in Malaga. We zijn gisteren teruggekomen en nu natuurlijk meteen weer opnemen. Maar ja, goed, ik neem aan dat de luisteraars allemaal wel weten wat daar gebeurd is. 2-1 verlies. We zullen proberen te zorgen voor wat meer verdieping en misschien wat achter de schermen nieuwtjes.
Hebben we dat?
Willen we dat kwijt? maar hoe heb je het ervaren die week in Malaga?
Nou, het was een stuk warmer dan hier in Nederland.
Zo.
Hè? Het was niet bloedheet, het was ideaal. Er werd gewoon gebeachvolleybald in Malaga. Wandelaars, massages voor sommige mensen onder ons. Hè, Stef?
Zeker, ik heb er absoluut van genoten. Ja, 20 graden, prachtig weer, lekker terras weer. We hebben heerlijk gegeten overal. En veel Nederlanders in de stad.
Ja, ook niet verbonden met tennis, had ik het idee. Er zijn sowieso veel mensen daar, denk ik, deze tijd van het jaar, vanuit hier.
Ja, het is prima vertoeven. Absoluut. November maand gaan naar Malaga.
Zullen we nog even de toei, wie moeten we noemen?
Ja. Corendon zat in mijn hoofd, maar dat was het niet. Die zal het niet doen.
Nee, Vueling, Ryanair, misschien als we alles noemen, dan blijft er misschien eentje plakken. Nee, maar die week, ongeacht het weer, was natuurlijk fantastisch. De Davis Cup Finals, wederom in Malaga. En ook komend jaar zal het weer in Malaga zijn. Nou, was genieten. De beste 8 landen. Nederland was er één van. Dus ik denk dat het begin van de week zaten we vooral met Nederland in de weer. Want die speelde donderdag pas. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag waren we met Nederland bezig. Nou ja, helaas was het bij die ene speeldag ook meteen klaar. Maar ja, toen waren we al eind op weg. En toen hebben we in het slot, de resterende 3 dagen, hebben we toch vooral genoten van Italië. Met Sinner. En als soort van hoofdmaal, om het zo maar te zeggen. Sinner tegen Djokovic bij Italië-Servië. Met volle teugen genoten.
Leuk hoe Paul Harris dat zei. Van ja, we hebben 2 dagen langer in het toernooi gezeten dan vorig jaar. Dus wat dat betreft hebben we het beter gedaan. Maar goed, toen speelden ze op de eerste speeldag op dinsdag en nu pas op donderdag.
Ja.
We hebben 1 puntje meer gehaald dan vorig jaar. Ja, we zijn toch aan het zoeken naar de positiviteit.
Ja.
Vorig jaar verloren van Australië. De finalist van dat jaar, die dit jaar ook de finalist werd. Met 2-0 en nu verloren met 2-1 van Italië. Maar eigenlijk verloren we gewoon van Sinner.
Ja, om wederom Paul Harris te quoten. En werd gevraagd na afloop in de persconferentie. Als eerste vraag van waar ging het mis voor jullie? En toen zei hij, ja, het ging mis op het moment dat Yannick Sinner landde in Malaga.
Ja, vind ik wel grappig bedoeld. Ik kan er misschien ook wel een beetje om lachen. Maar ik werd wel een beetje moe van tevoren al. Sinner die gaat waarschijnlijk niet komen of grote kans dat hij niet komt. Want hij is moe, hij heeft een zwaar seizoen. Hij richt zich op de Australian Open. Het is allemaal niet zo belangrijk. Hij zit alleen maar in het team omdat hij de Olympische Spelen wil spelen volgend jaar. Hij hoeft niet te spelen, alleen maar in het team te zitten. Daarom is hij erbij. Maar goed... Hij heeft gewoon het maximale gespeeld. En ik denk, ja, hij heeft de Davis Cup Finals gewoon enorm serieus genomen. Heeft het opgenomen in zijn schema. Ja, en als die topspelers het opnemen in hun schema, dan gaan ze vanuit dat ze de finales halen. En dan plannen ze dat gewoon in. Dus het was gewoon ingecalculeerd. Nou, we zagen hem ook trainen. Volgens mij hebben we dat in de vorige podcast ook besproken, die we op een woensdag opnamen.
Mm-hmm.
Ja, gewoon volledig 100% single en dubbel.
Ja.
Nou ja, en je ziet het. Verliest natuurlijk die single van Griekspoor tegen Sinner. Was ingecalculeerd, maar dan dachten we, nou, die dubbel kunnen we hebben. Maar hij was ook de beste man in de dubbel.
Ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit bij Yannick Sinner in deze vorm. Singelaar, dubbelaar. Als hij deze vorm heeft, zo'n kwaliteit in de service heeft liggen. Zo'n kwaliteit in de return heeft liggen. En vanaf de baseline zo'n tempo in die slagen legt. Het flitst aan alle kanten bij iedereen er langs. Hebben we later in het toernooi ook tegen Djokovic gezien. Het gaat echt, echt keihard. En hij ziet de ballen als een watermeloen zo groot op dit moment. Ja, dan maakt het niet zo gek voor uit, weet je. Als een speler van dat kaliber zo'n niveau gewoon persoonlijk aantikt, dan kan hij in elk format op elke manier gewoon de ander de baas zijn. Het is natuurlijk niet alleen in deze week zo geweest. Het is een hele aanloop geweest met die ATP Finals. En daarvoor ook al. Zowel het toernooi van Beijing als het toernooi van Wenen. Ging toen naar de ATP Finals. Nou, daar deed hij wat hij daar deed. Nu de Davis Cup Finals. En voor het eerst sinds 1976 of zo maakte hij Italië kampioen. Ik sprak hem na de wedstrijd tegen Servië. Dus toen ze de finale haalden. En om een beetje te proeven van hoe belangrijk het ook is. En ik zei van ja, wat betekent dit voor je? Je bent jong, maar je hebt nu al de Davis Cup Finals gehaald. Ik merkte dat hij zoiets had van dit is iets wat we nu mooi mee kunnen pakken. We hebben zo'n goed team. Alsof hij herkende van dit is misschien wel het moment om het een keer te doen. Ik merkte ook iets in zijn stem van dit hoeft niet per se elk jaar voor mij. Maar nu kan het. En als we de finale halen, dan hebben we dat ook een keer meegemaakt. Maar dit is wel een kansje die we zien. En dat is ook zo uitgekomen.
Nou, daar heeft hij wel een punt. Daar heb ik het al eens eerder gehad met Robin Haase bijvoorbeeld. Het seizoen is mega lang. En ook nog die Davis Cup Finals een hele week kunnen spelen. Of in ieder geval voorbereiden erop. Is een aanslag voor die spelers. Want we zitten nu al begin december bijna. En ze komen net van de baan af. Kijk, vroeger, als je de Davis Cup Finals haalde, dan was het echt iets bijzonders. Dat is misschien 1-2 keer in je carrière dat je dat haalt met je team. En dan wil je wel een heel lang seizoen doortrekken, zeg maar. Maar als het nu continu bij de beste 8 landen hoort, dan moet je dat wel opnemen in je schema. En dan is het echt wel een grote belasting natuurlijk.
100%. En ik denk dat gewoon het hele team, en dat was nogal een team van Italië, jongen. Denk 30 man of zo op een gegeven moment op de baan met begeleiders en artsen, noem maar op allemaal. Dat ze dat allemaal gewoon heel goed op een rijtje hadden. En zelfs spelers die niet meededen, die waren er. Zoals Berrettini, die zat erbij. Luid aan te moedigen vanaf het eerste moment. Iedereen heeft ook gespeeld. Dus ze hadden keuzes. En niet iedereen heeft gewonnen. Musetti heeft ook gespeeld, maar die verloor zijn partij. Maar Arnaldi, die tegen Botik van de Zandschulp speelde, heeft een belangrijke rol gespeeld. In de dubbel kreeg Sonego ook de kans om naast Sinner te staan. Iedereen heeft een rol gespeeld op een of andere manier.
Nou ja, je zegt iedereen heeft gespeeld, behalve Simone Bolelli. Dat is de dubbelspecialist.
Ja, maar dat is een soort
die werd aan
mentor.
De kant gezet. Ja. Op de achtergrond heeft hij waarschijnlijk wel zijn rol gehad als ervaren man met deze jonkies op pad.
Ja, dat zijn zinnen nog. Was mooi. Na afloop. Hij zegt, er is eentje die niet zo jong is. Die zit aan het einde van de tafel, zei hij met een glimlach. Maar hij zegt, als je op de baan staat en je ziet hem aan de zijkant, je merkt dat gewoon, het geeft gewoon een soort van gewicht aan zo iemand die alles al gezien heeft, om die erbij te hebben. Het is voor iedereen die op de baan staat ontzettend belangrijk dat zo iemand erbij zit.
Ja. Als we even focussen nog even op Oranje. Er ging nogal wat los op Twitter van Royer wordt vervangen door Griekspoor in die beslissende dubbel. Terwijl het natuurlijk ook een wereldtopper is in het dubbelspel. Mm-hmm. Waarom speelt hij nu met Wesley Koolhof? Maar dat was op voorhand al duidelijk. Dus ik snapte niet zo goed waar die commotie allemaal vandaan komt. Want volgens mij hebben wij dat ook gecommuniceerd. Ja, als wij het communiceren, dan is het toch duidelijk.
Ja, dan moet de hele wereld het weten.
Ja, precies. Ja. Dat Royer was het als stand-in voor Wesley Koolhof. Want ze staan allebei aan de juice-zijde, het liefst aan de rechterkant dus. En een goede enkelspeler naast een wereldtopper als Wesley in het dubbel, die sterk serveert en goede returns heeft, dat moet goed komen. Nou, we zagen tellen een Griekspoor. Voor mij heeft hij zijn service niet verloren.
Nee.
Wat dat betreft kwam dat goed uit. En ja, tegen Sinner en Sonego zijn gewoon singelaars. Goede tennissers. Maakt dat ook niet zoveel uit.
Nee, eigenlijk wat ik aan het begin zei. Hè? Als die gasten zo'n niveau halen en dan vooral Sinner, dan maakt het niet zo gek voor luid. En er was ook op voorhand, en vanuit Tellen weten we dat, die is ontzettend onder de indruk van Sinner, in zekere zin. Die heeft heel veel respect voor hem.
Kan je ook te veel respect hebben?
Ja, misschien dat je dat dan moeilijk aan de kant kan zetten als je eenmaal op de baan staat.
Of accepteert of zo.
Misschien dat dat onbewust een soort van felheid wegneemt. Het is speculeren, ik heb geen idee of dat überhaupt zo is. Maar ja, goed, tegelijkertijd als Sinner daar die bommetje staat te spelen, tweede services van 190 km per uur slaat herhaaldelijk, dan weet ik niet of respect hebben al dan niet heel veel invloed heeft.
Nee, dat is waar. Want als we dan eventjes verder kijken, die eerste set van Sinner tegen Djokovic. Nou, volgens mij hebben we nog nooit iemand zo goed zien spelen als Sinner. Met 6-2 won hij die set. Na de eerste paar punten, daarna was het foutloos en een tempo, dat wil je niet weten.
Maar Djokovic raakte niks, hè, die eerste
set. Ja, maar dat is natuurlijk een wisselwerking. Want die tweede set was het andersom. Toen ging Djokovic meer agressief spelen en Sinner misschien een beetje iets meer terughoudend. En toen was het weer de kant op van Djokovic.
Ja, en ook in de derde set vond ik Djokovic eigenlijk beter. Ja. Nou, dat leidde ook tot 3 matchpoints.
Oh. 0-40 op de service.
Ja, 3 matchpoints op rij. En voor het eerst in zijn carrière wint hij zo'n wedstrijd niet. Djokovic was nog nooit eerder gebeurd dat hij 3 matchpoints in een wedstrijd had en niet wist te winnen. En het eerste punt, kon hij misschien iets meer doen. Was hij wat afwachtend, wachtte hij misschien een beetje op de fout van Sinner. Nou, die kwam niet. En die andere 2 punten heeft Sinner gewoon zelf binnengesleept.
Ja, en dan naar die dubbel. En dan zien we weer dat Djokovic een geweldige speler is. Misschien de beste tennisser ever. Maar dubbelen?
Ja.
Vindt hij lastig?
Dat vindt hij heel lastig, ja. Een beetje verloren zit hij er dan bij. Ja. Weet hij niet wanneer hij moet ingrijpen, waar hij, of gewoon hij grijpt helemaal niet in. Mm-hmm. Wederom stond Sinner natuurlijk weer te knallen vanaf de baseline. En je zag Djokovic, die reageerde soms helemaal niet. Terwijl die bal toch redelijk in de buurt was bij hem. Dat hij alleen zijn racket uit moest steken. Toch ongemakkelijk voor hem.
Ja, ik vind het eigenlijk wel eens wel bijzonder om te zien dat zo'n Sinner... Nou, hij speelt de hele week fantastisch. Dus niet alleen maar alleen tegen Nederland, bij wijze van spreken toevallig. Ze kunnen allemaal waanzinnig goed tennissen. Ze doen het elke dag. Het is hun werk. Ze hebben mega veel talent. En dat er toch nog één iemand op dat moment nog zo ver bovenuit kan steken of zo. Dat vind ik zo knap dan.
Ja, en het is misschien de speelstijl van Sinner die het voor hem vergemakkelijkt om in die dubbel ook goed te spelen als die aanstaat. Mm. Terwijl Djokovic is toch iets meer bekeken en gecalculeerd.
Ja, ritme,
en die kan niet zo'n beuk uitdelen als Sinner. Dat is niet zijn manier van spelen om gewoon op tempo iemand af te troeven.
Ja.
Die kan niet af en toe, wat je bij Sinner denkt, een blinde beuk geven met 380 km per uur door het midden. Djokovic is toch iets meer, we gaan het puntje opbouwen, ja, en dan uiteindelijk de genadeklap. Terwijl Sinner kan het gewoon pats, boom, klaar, twee slagen.
Maar ook als je Sinner ziet lopen tussen die punten door, dan denk je ook, nou, daar geef ik geen stuiver voor of zo, weet je. Helemaal niet snel of niet echt bonkig of sterk of iets. Nee. Een beetje bezig, een beetje x-beentjes, een beetje slungelig.
Als het punt helemaal begint.
Oh, ja, dat is echt...
Vliegt over de baan. Links, rechts, voor, achter, dat maakt allemaal niet uit.
Nee, ja, inderdaad. Als hij de sleutels omdraait, dan wordt het een Ferrari. Mm. En dan gaat het als de brandweer, zo rood.
Ja. Ja, nee, het was razend knap. Tegelijkertijd één punt verwijderd van uitschakeling, hè? Want we noemen die drie matchpoints. Het gevolg als Djokovic één van die punten had gemaakt, was gewoon overwinning voor Servië geweest.
Ja. Ja.
Want die eerste wedstrijd had Servië gewonnen met Kecmanovic tegen...
Musetti. Die gebaseerd, ja, raakte.
Van de rand van de afgrond naar de titel.
Ja.
Twee dagen later.
Ja, want die finale, dat... Ja, de eerste wedstrijd werd dan gewonnen door Arnaldi, die ook matchpoints had tegen Botik.
Die had drie matchpoints tegen Botik en Botik won.
Ja, precies, ja. Nu wel doordrukte.
Emotioneel.
Tegen Popperin.
Ja.
Ja, zeker. Nou, en daarna Sinner tegen Dumoulin, 6-3, 6-0.
Pakslag.
Zeker, ja. Dus dat werd een, in die vorm die ze staken, een formaliteit. Maar het was wel grappig, omdat zowel Dumoulin als Sinner stonden bovenaan een lijstje met de meeste 6-0 of 6-1 sets winst in dit jaar. 25. En dan spelen ze tegen elkaar en wordt 6-0 voor de 1.
Ja.
Dat is wel heel apart.
Ja. Ja, de Minor is dan een lichtgewicht in vergelijking met Sinner. Ze zijn allebei licht, volgens mij.
Ja, maar die heeft geen,
maar die heeft geen, die kan geen kracht zetten. Nee. Het is een goede speler, razendsnel, kan goed verdedigen en kan ook wel aanvallen. En voor zijn bouw kan hij eigenlijk best wel veel. Maar ja, dan valt het toch, het contrast is wel groot, hoor, dan.
Ik zou dan toch willen zien hoe dat dan die voorbereiding gaat met de Minor. Dat hij weet, in deze vorm moet ik tegen Sinner spelen. Oh, wauw.
Ja.
Hoeveel geloof heb je er dan zelf in dat het goed gaat komen of zo?
En dat is toch knap dat Ellen misschien de eerste set een tiebreak eruit wist te slepen tegen Sinner in zijn wedstrijd.
Ja.
Het ging in de tweede set ook mis.
Ja, nee, toen was een frontrunner met vertrouwen. Dan beukt hij door, Sinner. 7-6, 6-2, 6-1 of zo.
Ja. Nou, indrukwekkend dat hij dit waanzinnige jaar met aan het einde ontmoetingen meerdere met zijn grote rivalen. Want je kan zeggen, Sinner die had aan het begin van het jaar twee grote problemen. Nou, de ene is Djokovic, de ander is Medvedev. Alcaraz had hij altijd al onder de knie. Won hij geregeld van of maakte hij het heel moeilijk. Maar Medvedev, daar wist hij eigenlijk niet zo'n raad mee. Verloor hij aan het begin van het jaar een paar keer van wederom. En Djokovic, die maakte duidelijk om Wimbledon in de halve finale dat die maatje te groot is. En won in de finale van de ATP Finals ook weer van hem. Maar daar heeft hij dan toch recht gezet. En hij wint in twee weken tijd drie keer van Djokovic.
Ja.
Hè, met die dubbel erbij gerekend.
Ja, inderdaad, ja.
En had hij nog met lege handen kunnen staan trouwens.
Ja, kan nagaan. Ja, inderdaad.
Drie keer winnen van Djokovic in twee weken. En dan de finale verliezen van de Davis Cup tegen Australië. Dus hij met lege handen.
Ja, ja, inderdaad. Ja, hij staat ook hoog in de lijstjes, hè, Sinner, met van de ATP-tour.
Eindejaarslijstjes.
Ja, precies. Ik zag hem voorbij komen. Nou, winstpercentage bijvoorbeeld op de tour. Nou, dat is Djokovic natuurlijk op 1 met bijna 89%. Maar Sinner 81%. Maar top 10 wins heeft Sinner de 13. Djokovic 17, Djokovic op 1. Dus dan staat hij tweede. Dat is heel knap. Vier toernooien gewonnen. Djokovic op 1 met 7 toernooien. Alcaraz 6.
Medvedev staat er ook, toch?
Medvedev staat er ook, die staat op 5. Medvedev wel de meeste finales gespeeld. 9. Dus ja, in totaal aantal winstpartijen. Sinner staat derde op 64. Alcaraz op 65. En Medvedev op 66. Dus ja, overal.
Ja, het is het jaar van die vier. Dat is de grote vier van dit moment.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja.
De vier dominante spelers. En dat is ook gewoon op de ranking het geval.
De maar gaat zich dat er nu, zeg maar, uitkristalliseren? Dat deze vier, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, dat we een soort van Big Four krijgen?
Nou ja, op dit moment kun je alleen maar ja zeggen.
Oké, okay. Nou, dan toch, zeg je
ja.
dat.
Of ja, ook, je moet zeggen, ik zie deze en deze daartussen komen.
Nee, nee, ja, we hadden natuurlijk Tsitsipas die wat Grand Slam finales ging halen. Net hiervoor, zeg maar. Kasper Ruud, een paar Grand Slam finales. Maar toch niet helemaal doordrukken. Nou, Rublev, ja, die kan het dan denk ik toch ook
nee,
weer niet.
Nee, dat is een soort echt, het is een echte nummer 5.
Ja,
Rublev,
precies.
Hè?
Ja. Die zit er echt wat, net ertussenin.
Zeg maar wat David Ferrer zo'n 15 jaar geleden ja. was. Dat die rol, die heeft Rublev nu, vind
ja,
ik.
Ja, waanzinnig hoog niveau halen, maar ja. niet constant genoeg om het...
En verliezen van die vier die boven hier staan.
Ja,
op het moment supreme, elke keer.
Ja, want in het lijstje, ja, Zverev kan er nog bij misschien. Die staat wel hoog. Hè? Er staat op 55 winstpartijen, Rublev 56. Frits, maar vind ik ook niet echt, nee.
Ja, Rune, zou je kunnen zeggen. Maar niet met Boris Becker naast zich, dat hij dan volgend jaar een soort stap gaat zetten.
Ja.
Ja, als ja, hij gewoon in vorm is en de mentaliteit heeft hij.
De ATP-finals natuurlijk ook goed zien spelen. Mm-hmm. Inderdaad, ja. Rune, die trouwens naar het ABN AMRO open komt... Volgend jaar februari.
Ja, en dat wordt weer een mooie lijst, zoals altijd.
Ja, met Felix zagen we daar. Medvedev, Sinner.
Felix. Dus
dat is, mag ik niet meer zeggen.
Nou, mag je best zeggen. Dat is niet de eerste die het binnen schiet als grote trekpleister
ja,
op dit moment.
Toernooiwinnaar. Ja, Rublev, toernooiwinnaar, speelt ja. daar. Medvedev. Nee, dat is een indrukwekkend lijstje weer. Absoluut. Maar goed, dat is pas februari volgend jaar.
Ja.
Maar het kan niet snel genoeg gaan. Hè. We gaan nu het off-season in bijna. We vallen in een gat.
Een zwart gat, depressie. Het staat allemaal toe in ene.
Nou goed, tenslotte, wat betreft de Davis Cup Finals. Australië als finalist en Italië, de nummer 1 van de wereld nu. Italië trouwens. Mm-hmm. Die zijn automatisch geplaatst voor volgend jaar. Voor de groepsfase. Nederland moet opnieuw een qualifiers ronde gaan spelen. En dat is Zwitserland geworden.
Thuis.
In Groningen. Martini Plaza wederom. Ondergrond nog onbekend. Nederland mag kiezen. Maar ja, in dat seizoen zal wel een hardcore baantje worden, schat ik zo in.
Lijkt me ook, ja.
Was vorig jaar ook daar in Groningen. En tegen Zwitserland met Stan Wawrinka, Dominic Stricker, Marc-Andrea Hüsler.
Ja, daar ben je een groot fan van.
Ja, absoluut niet. Verschrikkelijk. Ja, hij doet zijn best, maar...
Service volley.
Service volley. Lefty, hè?
Lefty.
Lange, maar...
Nooit afgetraind?
Nee, en volgens mij heeft hij echt een 12 keer eerste ronde verloren of zo dit jaar. Dus dat, nee, daar werd ik niet zo vrolijk van. Dus laten we hopen dat ze met hem komen.
Ja, ja, Wawrinka kan je natuurlijk niet op rekenen per se.
Dat is waar. Hij speelde wel hier de groepsfinals dit jaar. Dan maakte hij nog een mooi filmpje, weet je, in een leeg stadion.
Dat is rond mijn verjaardag. 2 februari.
Oh, nou dan gaan we Groningen in, David. De drie gezusters. Verjaardagsfeestje van David. Komt allen.
Nee.
Neem taart mee.
Ja, oké, dan wel.
Zie je, voor een zak chips en een cola ben je erbij, hè? Ja. Oké, okay. Nou, dat was de Davis Cup. Maar we zijn er nog niet. Er wordt nog getennist. Nee. Saoedi-Arabië.
Ja.
Ja, bloedheet, dus het zal wel indoor zijn. De Next Gen Finals.
Controversiële Next Gen Finals. Het begin van de grote ruk... Naar het Midden-Oosten.
Ruk naar rechts.
Ruk naar rechts. Tegenovergesteld is de ruk naar het Midden-Oosten. Want daar is inderdaad met de Next Gen Finals in Jeddah de eerste stap gezet. De eerste van velen, vermoed ik. Hebben we her en der al een beetje laten vallen dat toch de tenniswereld meer en meer naar Saudi-Arabië kijkt. Zoals Saudi-Arabië meer en meer kijkt naar welke sporten ze kunnen beïnvloeden, overnemen, financieren. Dit is de eerste.
Ja, en nou, het lijstje met spelers hebben we... De quiz hebben we vorige week al gedaan. Ze zijn begonnen met wel aparte nieuwe regels. Dus het is echt weer een proeftuin.
Nou, dat is altijd, hè. Dat is het leuke eraan. Althans, leuk. Het is maar hoe je het bekijkt.
Ja, het is een soort laboratorium, weet je. We spelen al setjes tot de 4 en zo. En met die coaching en nou ja.
Headsets, noem maar op.
Ja, dat soort dingen. Er is nu weer wat bijgekomen. Het inspelen hebben ze overgeslagen op de baan. Dus die wordt aangekondigd en meteen spelen.
Ja, prima. Dat vind jij vooral heel mooi, ja, denk zeker, ik. Hè? Ja. Want jij wil graag dat als er wordt gezegd 9 uur beginnen, dat het dan ook 9 uur is.
Ja, gewoon je warming-up doen op een baantje erachter staan, tossen en go. Nou, prima.
Ik heb erop gelet ook, Davis Cup Finals, het heeft natuurlijk wel...
Niks.
Nee. Dat, want je hebt die hele opbouw, de prachtige muziek en die opkomst en een lichtshow en zo. En het wordt helemaal opgeladen en dan spelen ze aan het net en de tos wordt verricht. En dan licht aan, muziek weg en we gaan eerst nog even 10 minuten rustig overballen.
Ja.
Dus om die opbouw zeg maar intact te houden en echt gewoon meteen bam, eerste punt. Waarom niet?
Volgende. We hadden dus de schotklok al, 25 seconden. Maar nu hebben ze daar een differentiatie in gemaakt. Tussen je eerste en je tweede service komt ook een schotklok. 8 seconden.
Dat wordt een dubbele foutenfestijn dan.
Denk je?
Ja.
Want ik zag het ook wel weer bij de Davis Cup Finals. Dat Djokovic bijvoorbeeld ook extreem lang tijd neemt tussen de eerste en tweede service. Soms wel langer dan voor zijn eerste service. Dus, ja. Nou, is prima. En dan hebben ze die schotklok ook nog een keer aangepast.
Schotklok, zeg je dat nou steeds?
Niet?
Toch shotklok?
Shot? Wat is shot in Zeist.
Maar wat is een schot?
Een schot. Schot voor open doel.
En wat heeft dat met de klok te maken?
Nou, dat ze dat gaan aftellen van 25 seconden. Voordat je je eerste schot moet doen.
Ik hoor het voor het eerst.
Ja?
Oké. Okay, ja.
Oké. Okay. De klok.
Dat geldt alleen voor Andy Murray.
Ja, precies. De schotklok. ja, is dus 25 seconden tussen de punten door. Maar als er een ace wordt geslagen, een dubbele fout of de return gaat mis, dan is het 15 seconden.
Ja, dan ben je niet moe.
Nee, precies. Ja, dan hoef je ook niet je handen te pakken, nee. Wat wel vaak gebeurt. Maar dus dan wordt de 25 seconden ingekort met 10 seconden naar de 15 seconden. Nou, klinkt eigenlijk heel logisch. Alles om het spel maar te versnellen, om wij, onze kijkers, onze luisteraars, maar te boeien voor de tv. En geen kantwissel naar de openingsgame. Maar volgens mij was dat vorig jaar ook al. Dus dan speel je 3 games aan dezelfde kant. Dat je niet na 1 game al hoeft te wisselen, weer interruptie van het spel en zo.
Mm-hmm.
Nou, er zit ook wel wat in, denk ik. De fans mogen bewegen, in en uitlopen.
En schreeuwen?
Nou ja, dat mogen bewegen.
Bewegen alleen.
Ja, dus je mag wel je mond bewegen, maar er mag geen geluid uitkomen.
Maar aan alle kanten of alleen de zijkanten?
Wat ik begreep. En ja, heel belangrijk, de umpire zit lager. Ja, ik denk dat toch een soort van ivoren toren, hiërarchisch.
Nou, maar je moet toch die lijn kunnen zien?
Nee, niet als dat elektronische lijnbewaking is. Je gaat niet...
Ja, dat is ook zo. Oh ja, tuurlijk.
Dat hij de hoorkijk corrigeert. En ja, naast natuurlijk al de video dingen die ze allemaal al hebben en de DJ en noem maar op.
Oké, een beetje overdreven dit, maar oké.
Ja, nee, toch noemen. Ik ben volledig, David. Ben ik een keer voorbereid.
Uitputtend. Podcast
in. De umpire zit lager op zijn stoel.
Ja.
En dan wil jij natuurlijk weten hoeveel lager. Dat weet ik niet. Maar goed, dat is allemaal te volgen op Ziggo Sport voor degenen die het leuk vinden.
Misschien moeten ze om het nog sneller te maken gewoon tennissen op de manier zoals ik het doe. 1 rally per game.
Ja.
Hè?
En als je die verliest, dan ben je...
Nou, dat maakt niet uit. 1 rally per game is meer dan genoeg. Zullen die jongens een betere conditie hebben dan ik?
Ik sluit het niet uit. En jij komt niet van de baseline af?
Nee. Het staat lekker daar.
Ja, ik heb je zien tennis in Malaga.
Ja, Beckett was je niet zo blij mee.
Dat viel meteen op, laat ik het zo zeggen.
Ja,
ja, je blad stond veel open. Te veel open.
Veel te veel open.
En je balletjes vlogen iets te ver over de baseline.
Ja, maar ik heb geen bal net geslagen.
Heel goed.
Goed, hè?
Je had ook een aardige trainingspartner.
Wiens naam we niet gaan noemen.
Oh, oké. Okay. Ander nieuws. Zojuist hoorden we van onze collega's van de NL Tennis Podcast. Hier gaat er helemaal van stotteren. Ik zal het nog een keer zeggen voor jullie, jongens. Onze collega's van de NL Tennis Podcast. Daarin maakt Wesley Kolff bekend dat het volgend jaar zijn laatste tennisjaar op de Tour wordt.
Nou, we hebben hem veel besproken de laatste tijd, omdat hij van partner is gewisseld, omdat hij Wimbledon heeft gewonnen. Ja, volgens mij is dat ook een belangrijke reden dat hij 1 jaartje nog doet en dan klaar. Want hij heeft Wimbledon gewonnen, hij is nummer 1 geweest, dus eigenlijk nodig afgevinkt. Nog 1 jaartje iets proberen met McTeach en dan is het klaar.
Ja.
Ik heb het zelf nog niet gehoord door de podcast, dus wij noemen nu het nieuws. Zonder dat we de details zelf hebben beluisterd. Misschien dat er nog meer relevante opmerkingen zijn gemaakt.
Lijkt me wel, vast en zeker. Maar goed, ja, wel een nieuwtje toch? En voor McTeach ook wel bijzonder, denk ik dan. Want ja, je hebt dat partnerschip.
Schip?
Ja, kijk, ik moest daar denken. Het is schotklok. Partnerschip. Ja, hou hem erin. Nothing on the hand. Nee. Ik ben zo internationaal met mijn talen. Nou ja, voor McTeach is het ook wel apart dan. He, je gaat samenwerking aan, zeg ik het zo beter. En je weet, voor een partner is het het laatste jaar. Dat betekent dat elk toernooi waar we nu komen, is de laatste keer. En dan wil je natuurlijk wel goed presteren. Dus daar ligt wat druk op misschien. Of een eervolle baan.
Ik neem aan dat hij op de hoogte is gebracht voordat ze daaraan begonnen.
Ja, geen idee. Dat zal wel in die NL Tennis Podcast besproken worden, hoop ik.
Nou, hij is ook niet meer de jongste, hè, McTeach. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook een beetje aan het voorsorteren is misschien op het einde.
Ja, en een Olympisch jaar. Dus
klus, ja.
Voor Wesley misschien leuk om nog een medaille te winnen. Laatste kans dan, wat dat betreft.
Ja, met wie? Talon of Botik?
Ja, dat zou je zeggen, ja. Ja. Maar twee zal het niet zijn, denk ik.
Nee, ja. Hij mag kiezen, Wesley.
Als hij top 10 blijft, dan mag hij volgens mij kiezen.
Maar dat is natuurlijk.
Ja, hij staat nu 8 of zo, of 7. Dus McTeach staat een stuk lager.
Ja, die trekt zich op aan Wesley.
Ja, maar dat houdt natuurlijk wel in met je plaatsingslijst. Ja. Bla. Dus ja, spannend, maar leuk. Ander dingetje opvallend, nieuwtje, wat ik voorbij zag komen. Er wordt getennist in Rusland. In Sint-Petersburg wordt een demonstratietoernooi georganiseerd. Gesponsord door Gazprom. Dus een en al Russisch. Maar ook met buitenlandse spelers daarin. Bautista Agut. Adrian Mannarino zagen we. Bublik.
Paulini, geloof ik. Italiaanse speelster. Wat ook wat dames.
Ja, Kudermetova.
Ja.
Gatchenhof. Een paar dagen, ja, cashen.
Cashen, ja. Er moet brood op de plank komen.
Ja, precies, ja. In Sint-Petersburg. Logisch?
Volgens mij wordt dat jaarlijks gehouden. Ondanks de ontwikkeling en dergelijke is dat nooit gestopt. Ik denk dat de bijzonderheid vooral in zit dat er ook buitenlanders meedoen. Verder vind ik het niet zo raar dat een enorm tennisland als Rusland een exhibitie organiseert waar de eigen spelers aan meedoen. Misschien dermate hoge bedragen zijn waar iemand als Mannarino geen nee tegen kan zeggen. Het zijn geen top 10 spelers, hè, vanuit het buitenland die daarheen zijn gegaan.
Ja, nou ja, de WTA heeft in ieder geval gezegd van luister, ja, wat de speelsters in dit geval in hun eigen tijd doen, ja, dat is hun keuze.
Blijven ZZP'ers.
Precies, zijn contractanten en ja, zij mogen ook een keuze maken die ze willen. Dus wij hebben daar geen invloed in.
Nee, dat is ook, daar wilde ik nog iets over toevoegen, want we hebben het een paar afleveringen geleden over dit Zverev-issue gehad. Met die mishandelingszaken en dergelijke. En toen hebben we ook gezegd van de ATP, die moet hij misschien wat gaan vinden en zo. Maar ook daar, dat is niet iemand die onder contract staat bij de ATP. Dat is een ZZP'er, dat is geen werknemer waar je iets tegen kan zeggen van dit moet je doen of dat moet je doen. En dat is hier niet anders. Dus de ATP en WTA die hebben helemaal niet zoveel macht over dit soort zaken, over wat die spelers doen.
Nee, dat is waar. Maar voor de beeldvorming, Mannarino in Frankrijk, ik weet niet hoe dat ontvangen wordt. Geen idee, maar ja, ik weet ook niet hoe het zit met die vergunningen en dat je daar geld mag verdienen bijvoorbeeld. Hè? Wij mogen toch niks exporteren naar Rusland? We mogen geen geld verdienen.
Nou, er wordt genoeg geëxporteerd naar
dat
Rusland.
Dat lijkt me ook, ja.
Geloof me.
Maar dit is aardig in de publiciteit. Dus
ja,
dat,
alleen je kan geen geld overmaken vanuit Rusland op een westerse rekening, want het SWIFT en zo is er allemaal uitgegooid.
Oh, ja.
Dus het wordt ouderwets kofferwerk dan.
Ja, precies, ja.
Enveloppen.
Tennistas vol.
Ja.
Ja, dat is een zware handbagage, zou ik maar zeggen.
Mandarin, maar goed, daar vinden ze vast veel mee.
Nee, daarom. Nee, die heeft geen haarspullen nodig, geen shampoo, geen borstel. Kaal geplukt.
Nou ja, heel veel meer is er niet. Het seizoen is voorbij. De dames waren al klaar. De mannen hebben dan alleen nog nu de Next Gen Finals. NK komt er nog aan hier in Nederland in december.
Ja, in de week van 11 december.
Ja.
En dan wat exhibities. Tellen die naar Macau gaat. Hebben we van hem begrepen.
Er wordt zoveel geld geboden, dat ja, kan je eigenlijk niet afslaan. En dan is het denk ik aan de spelers om daar ook een soort van trainingsweek of zo van te maken. Wedstrijdjes oefenen, misschien dingen uitproberen.
Ja.
Misschien aanpassingen in het spel, kijken hoe dat op zo'n exhibition gaat.
Alle vakantie en een beetje tennis. Ja, tennis toch ook wel eens op je vakantie?
Altijd eigenlijk.
Maar of tennis is dat we weer doen, dat is net zoiets van gaat de postbode ook wandelen in zijn vrije tijd? En dan de United Cup 29 december. Voor je het weet is deze feestmaand die eraan komt alweer voorbij.
De vakantie in tennis is heel kort.
Ja, dus we blijven gewoon proberen wekelijks uit te zenden. Zeg dat goed? Uitzenden?
Ja? Niet live, hè?
Nee. Maar ja, podcasten? Nou ja, blijf ons in ieder geval volgen op de socials. Want dat is sowieso heel spannend. Wat we daar plaatsen, dat weten we zelf ook nooit. Wanneer we wat plaatsen.
Nee.
Nee, maar dat gaan we proberen op te pakken. Dus blijf ons volgen bij @detennistafel. Stuur ook DM'tjes met je kritiek. Met je positieve reacties. Met je input, met tips. We horen het heel graag. En voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.